Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava aussi нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer, we zitten in een nieuwe bankencrisis amper 15 jaar na de vorige. Hoe staan we er in de eurozone nu voor? Zijn we er beter op voorbereid dan de vorige keer? Ik ben Annette van Soest en vanuit Maastricht Mathieu Segers.
Hoi Annette, fijn om er weer te zijn.
Mathieu, we gaan het zo uitgebreid over de bankensector hebben. Maar eerst even, ja, de laatste keer dat we elkaar spraken waren we alle twee zo'n beetje op weg naar het stemhokje. De dag van de Provinciale Statenverkiezingen. Hoe heb jij die avond naar de uitslagen gekeken?
Ja, toch ook wel met wat verbazing zoals de meeste. Maar aan de andere kant was het misschien toch ook niet zo heel verbazingwekkend wat er gebeurde. Al was de zegen van BBB natuurlijk wel historisch in omvang. En vooral ook dat alle provincies aan die partij toevielen. Dat is nooit eerder gebeurd.
Ja, je hebt in je column voor De Groene, heb je er ook over geschreven. Nou ja, je hebt over het stikstofdossier geschreven. En je haalt de Brexit erbij om de uitslag van de verkiezingen te duiden. Voor degenen die die column niet hebben gelezen, leg uit.
Ja, er valt veel over die column te zeggen. Dus voor de liefhebbers verwijs ik graag naar de column. Maar het belangrijke punt wat jij maakte, de link met de Brexit die ik aanstip, is denk ik het volgende. Kijk, mensen die erkennen feiten in een land. En dat geldt ook voor Nederlanders. En ze erkennen die feiten ook als ze in een stemhokje staan. Dus heel veel Nederlanders hebben inderdaad meegemaakt dat er de afgelopen jaren een enorme versobering is geweest van publieke diensten. Met name in de periferie van het land. We noemen dat dan het platteland, maar dat is het niet altijd. Dat is gewoon de periferie. Dus zal ik maar zeggen, niet de grote boomingcentra van het land. Daar heeft iedereen echt achteruitgang gezien in de publieke diensten. Op wat voor manier dan ook. Of nou een bushokjesstraat, pinautomaten, bibliotheken, scholen, ziekenhuizen, you name it. En dat is natuurlijk een Europees fenomeen. Ik had ook de gele hesjes kunnen noemen. Ik heb Brexit genoemd. Daar was eenzelfde soort gevoel van achteruitgang de drijfveer om tegen de bestaande orde te stemmen. En ik denk dat je dat ook terug hebt gezien in de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. En wat daar dan bij speelt is dat men niet meer gelooft dat de bestaande politieke orde, dus de bestaande afspraken en overeenkomsten, de bestaande regering in staat is om dit anders te gaan organiseren, zodat er paal en perk gesteld wordt aan die achteruitgang op lokaal en regionaal niveau. En hoe komt dat nu? En dat is denk ik wel een belangrijk punt. De manier waarop de Nederlandse regering bijvoorbeeld heeft gepraat tot nu toe over dat stikstofdossier, is dat men de ambitie heeft om rationeel beleid te voeren om dat probleem met stikstof op te lossen. Maar tegelijkertijd, rationeel beleid vergt scherpe keuzes. Tegelijkertijd is zeker sinds het rapport Remkes toch een beetje de sfeer dat misschien toch alles tegelijkertijd kan. En dat opgeteld bij dat eerste punt zorgt dat veel Nederlanders toch langzamerhand het idee hebben, ik geloof dat rationele beleid helemaal niet meer. Want er wordt te veel gepraat over van alles en nog wat. Remkes had het bijvoorbeeld bij de presentatie van zijn rapport ook over de verdwenen bushokjes en pinautomaten op het platteland. Maar hij presenteerde tegelijkertijd wel een rapport waarin stond dat het stikstofbeleid eigenlijk onverkort doorgevoerd moest worden.
Ja, maar hij zei, jij zegt er wordt gedaan alsof alles maar kan.
Ja.
Terwijl Remkes zei, niet alles kan altijd overal.
Ja, maar dat is mijn punt. Dat is een misleidende titel. Dat is een mooie titel in Remkes-taal. Niet alles kan altijd overal. Maar eigenlijk was, zeker in combinatie met de presentatie, toch het gevoel dat misschien toch alles op een of andere manier tegelijkertijd kan. En de combinatie met het feit dat de omgeving van mensen echt achteruit is gegaan in de periferie van het land. Dat is evident. Met het feit dat een regering eigenlijk voor hele harde keuzes staat, maar die toch vooral voor zich uitschuift en voortdurend andere dingen zegt. De ene keer moet 2030 wel gehandhaafd worden. De volgende keer kan dat weer in twijfel getrokken worden. Leidt ertoe dat de geloofwaardigheid van het rationeel beleid dat de regering probeert te verkopen eigenlijk enorm aan het afkalven is. Men gelooft niet dat deze mensen het kunnen oplossen.
Ja, erger nog, zeg jij, de geloofwaardigheid van de democratie en de rechtsstaat wordt verkwanseld.
Ja, uiteindelijk, als je dus als regering, en ik bedoel, daarom is die link met Brexit ook interessant. Als je als regering doorgaat met allerlei dingen tegelijkertijd beweren en tegelijkertijd de pretentie hebt dat je rationeel beleid voert, ja, dan vreet dat aan je geloofwaardigheid en dus uiteindelijk ook aan de representatieve democratie. Hè? Want daar ben je een vertegenwoordiger van als regering. En ook potentieel aan de geloofwaardigheid van de rechtsstaat. Want dat zie je nu ook in het stikstofdossier. Ergens moet duidelijk worden wat nu voorgaat op het ander. En als je dus nu af wil van 2030 in Nederland, ik noem maar eens iets, ja, zul je moeten gaan morrelen aan rechtelijke uitspraken op de ene of de andere manier. He, en breng je dus als het ware, ga je het recht politiseren, zou je kunnen zeggen. En dat is een glijdende schaal. Dus ik denk dat een diepliggend probleem is. Je kunt niet altijd alles overal beweren en tegelijkertijd beweren dat je rationeel beleid aan het voeren bent. Dat werkt niet.
Dus wat jij zegt is, ga nou niet die verkiezingsuitslag gebruiken om te morrelen aan je stikstofbeleid.
Nou, wat ik zeg is, kies een duidelijke lijn. Sta voor je politieke verantwoordelijkheid. Durf besluiten te nemen en die consistent vast te houden. En die lijn was in zekere zin ingezet door minister Van der Wal. En die wordt nu enorm geproblematiseerd. En dat kan. Ja, maar dat komt de geloofwaardigheid opnieuw niet ten goede. Dus hiermee win je niet aan populariteit. En dat is natuurlijk wel de afweging die politici steeds maken. Ja, win ik aan populariteit?
Ja. Laten we het even Europa breed trekken. Want BBB-leider Caroline van der Plas en eurocommissaris Frans Timmermans, die gaan binnenkort toch echt met elkaar om tafel. Van der Plas wil weten wat er nu wel en niet kan in dat stikstofdossier volgens de Europese richtlijnen. Het had even wat voeten in de aarde, maar Timmermans komt naar Den Haag. Vind jij dat een goede ontwikkeling? Je hebt namelijk vaak in deze podcast gezegd dat Europese en nationale politiek vaak ten onrechte als twee verschillende dimensies worden behandeld. Is het goed dat ze met elkaar gaan praten?
Ja, ik vind dat op zichzelf inderdaad een heel goede ontwikkeling. Ik vind het ook goed dat Timmermans naar Den Haag komt. En ik ben heel benieuwd waar dit toe gaat leiden. Maar in de basis is dit natuurlijk uitstekend.
Ja, gaat dat wat opleveren?
Ja, dat is een beetje onduidelijk. Kijk, Van der Plas heeft steeds wel gezegd, er zijn Europese kaders en er zijn nationale vrijheden om binnen die Europese kaders invulling te geven aan beleid. Dat is een goede samenvatting in de basis van hoe de Europese Unie met de lidstaten samenwerken. De Europese Unie schept een soort aanvullende kaders voor beleid. En binnen die kaders, omdat alle lidstaten daar op enig moment mee akkoord gaan, heb je dan ruimte om afhankelijk van je specifieke nationale situatie invulling te geven aan de opdrachten die aan die kaders gehangen zijn. En dus is er voor Nederland ook altijd vrijheid geweest om een soort Nederlandse invulling te geven. En ik denk dat het goed is dat daar nog een keer over gepraat wordt, om dat helemaal helder te krijgen hoe dat nu zit, welke keuzes Nederland gemaakt heeft en in hoeverre dat daar nog ruimte zit om mogelijk dingen anders te doen. Lijkt mij dus uitstekend dat ze met elkaar gaan praten. Ja.
Volgens Timmermans konden Kamerleden vorig jaar al met hem en zijn team in gesprek. Daar was Van der Plas toen niet bij. Hoe werkt dat eigenlijk? Normaal gesproken komen er wel vaker delegaties uit Brussel om Kamerleden te informeren over belangrijke zaken. Hoe gaat dat dan?
Ja, dat gebeurt wel met enige regelmaat en zeker op specifieke dossiers. En ik denk ook dat de lijnen eigenlijk heel open zijn. Maar wat je ook moet realiseren is dat die lijnen niet altijd benut worden. En dat als ze benut worden, je in de publieke ruimte niet altijd te horen krijgt wat er nou echt besproken is. Maar dat daar gewoon stokpaardjes bereden worden door politici. Afhankelijk van het standpunt van de politieke partij die ze vertegenwoordigen. Maar ik denk als je kijkt naar de basis, die uitwisseling tussen in dit geval Den Haag en Brussel, is de afgelopen jaren heel veel beter geworden. De volgende stap zou zijn om die uitwisseling ook publieker te maken. zodat het publiek ook meekrijgt wat daar gebeurt en welke dilemma's ervoor liggen. En dat je eigenlijk in die end met elkaar aan hetzelfde end van het touw trekt. De Europese Unie en de lidstaten zijn heel vaak ook partners en moeten met name met elkaar uitzoeken, hoe doen wij nou precies de arbeidsverdeling tussen ons tweeën? Waar zitten de vrijheidsgraden om eventueel af te wijken van de basisregel? Is er ruimte om rekening te houden met specifieke nationale kenmerken? Al dat soort dingen is meer een kwestie van afstemming dan strijd.
Goed, we laten de stikstofcrisis even voor wat die is, want we werpen vandaag een blik op een andere crisis die volgens jou meer aandacht verdient. Vertel.
Zeker. Zoals de campagnestrateeg van Bill Clinton ooit al eens zei, en iedereen kent die uitdrukking, it's the economy, stupid. Het draait om de economie. Maar ik zelf heb liever een andere quote bij dit inzicht, namelijk het acroniem CREAM van de Wu-Tang Clan. Een illustere rap hip-hop formatie uit de jaren 90, die ook heden ten dagen nog hoge ogen gooit bij de jeugd, zo kan ik melden. En CREAM staat voor Cash Rules Everything Around Me. En dat is ook een hele goede samenvatting van waar het natuurlijk om gaat. Ook weer nu in deze sluimerende, ik zet hem even tussen haakjes met jouw goedvinden, Annette, dat bijvoel ik naamwoord, sluimerende bankencrisis. Want we zouden ook wel kunnen zeggen dat we eigenlijk al in een nieuwe bankencrisis zitten. En dus moeten we het daarover hebben. Amerika, daar is het begonnen. Zwitserland, is dit een voorteken dat we straks ook in de eurozone weer te maken krijgen met een escalerende bankencrisis?
Ja, ik voordat we daar naartoe gaan, ik zit nog steeds met het beeld van jou in Maastricht op je puberkamer met de Wu-Tang Clan uit je stereotoren.
Heel goed, hou dat vast.
We nemen deze podcast op woensdagochtend 29 maart, wel goed om even te zeggen, de dag dat bekend werd dat Ralf Hamers vertrekt als CEO bij UBS, omdat de Zwitsers hem niet geschikt vinden om de integratie van Credit Suisse te leiden. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Zijn voorganger mag die klus weer gaan klaren. Er is heel veel gebeurd de afgelopen weken. Wat je zei, het begon in Amerika met het omvallen van de Silicon Valley Bank, Silvergate Bank en Signature Bank. En toen was Credit Suisse aan de beurt.
Ja.
Luister even mee.
It is the epicenter of tech startups, venture capital, Silicon Valley Bank. It is the 16th largest bank, or it was, in the United States.
Fundamentally, the bank failed because its management failed to appropriately address clear interest rate risk and clear liquidity risk.
Just on Thursday, there were $42 billion in withdrawals from depositors, and this bank unraveled here.
In my experience, which goes back 30 years now, it's probably the fastest passage from sort of health to death, really since Barings, actually, I'd say.
Silicon Valley Bank finally is sold. It is being sold to First Citizens. These lines breaking just moments ago there.
Did the Fed drop the ball because it didn't see the risk that was building?
Coming days after the collapse of the US-based Silicon Valley Bank, it's prompted fears of a full-blown crisis in the sector.
European markets are appearing to rebound after Switzerland's embattled bank, Credit Suisse, secured a big financial lifeline.
Die Credit Suisse ist so ins Trudeln geraten, dass Regierung und Bankenaufsicht deren Übernahme praktisch erzwungen haben. Die Großbank UBS muss als Retterin einspringen.
Cash moves everything around me. Green, get the money.
Ja, hoe keek jij hiernaar, Mathieu, naar dit alles?
Ja, wat natuurlijk wel echt opviel, was dat dit in Zwitserland gebeurde. De eerste plek in Europa dat Zwitserland was. Zwitserland dat toch eigenlijk ook bij ons zelfs Nederlanders bekend staat als de meest betrouwbare kluis ter wereld als het gaat over het wegzetten van geld, om het zomaar eens even samen te vatten. En in Zwitserland begint nu dus deze nieuwe bankencrisis ook op het Europese continent. Zwitserland is natuurlijk geen lid van de Europese Unie, maar stond mede daarom nog eens een keer extra bekend als een veilige plek. Hè? Met in ons achterhoofd de eurocrisis en de bankencrisis die eraan vooraf ging, waren er toch veel Europeanen nog altijd eigenlijk echt overtuigd van, nou, als je geld weg moet zetten, dan moet je in Zwitserland zijn. En ik vond dus ook de quote van de Zwitserse hoogleraar die op een gegeven moment in het journaal was, vlak na het nieuws dat Credit Suisse in de problemen was, Hans Kerbach, heel erg treffend. Want die zegt eigenlijk precies dit.
Switzerland that should have the image or to have the safest banking system in the world has not the image anymore, for sure.
Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Maar Annette, jij hebt als financieel journalist natuurlijk bovenop ook de vorige bankencrisis gezeten, die in 2008 begon. Hoe kijk jij hier nou naar wat zich nu aan het voltrekken is? Want het blijft nog een beetje uit het nieuws. Hè? Er wordt toch best wel weinig rugbaarheid aangegeven. Maar jij en ik weten dat het eigenlijk best wel serieus is. Roepen de gebeurtenissen van nu bij jou een déjà vu gevoelens op?
Ja, nou, ik ben het niet helemaal met je eens dat het weinig in het nieuws is. Want ik lees en hoor bijna niets anders. Vind jij dat echt?
Nou, ik vind dat het, zal ik maar zeggen, het woord bankencrisis in Europa nog heel erg afgehouden wordt. Misschien had ik het zo moeten formuleren.
Ja, nou ja, dat heeft natuurlijk een reden. Want als je het hebt over een crisis, dan neemt het vertrouwen wat al broos is nog verder af. En dat is natuurlijk wat toezichthouders en de bankensector zelf kosten wat kost willen vermijden. Dus het woord crisis wordt nog niet volop gebruikt. Dat is dus te begrijpen. Maar ja, of het déjà vu gevoelens bij mij oproept, ja en nee. Want ik was er in 2008 veel directer mee bezig. Ik schreef toen ook over financiële markten. Ik werkte voor een financieel persbureau. Zat ook een tijdje in New York. En het was wel de tijd waarin ik voor het eerst, we hadden zo'n Bloomberg terminal op de redactie staan, voor het eerst was die helemaal rood. Van die flikkerende schermen met aandelenkoersen. Ja. Alles was rood. Wat ik wel opvallend vind als ik het terug ga lopen, is dat er best een lange aanloop was van kredietcrisis naar financiële crisis naar eurocrisis. Dus dat was echt een lang traject. Ik heb nu meer afstand, want ik ben er nu niet dagelijks mee bezig. En het is echt wel anders dan toen. De omvang is veel minder groot.
Ja, de omvang is nog veel minder groot. Ja. Maar Deutsche Bank bijvoorbeeld, daar was nu onrust over. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik vind het heel moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen. Want daar wordt natuurlijk nu gekeken door investeerders, door klanten. Van oké, maar wie is dan de volgende? Dus er is onrust. En wat daar dan uiteindelijk gaat gebeuren, dat weet ik ook niet. Nee. Maar het is wel waar. Ja, het is nu nog niet zo groot. We weten gewoon niet hoe dit gaat lopen. Maar wat je wel weet, is dat de oorzaken anders waren. Hè? Toen had je die rommelhypotheken verpakt, doorverkocht, die waardeloos bleken. Nu zijn het renterisico's. Hè? Door de gestegen rente zijn beleggingen in oude staatsobligaties minder waard. En als je er daar heel veel van hebt als bank en je moet ze opeens verkopen, dan levert dat minder geld op. Dus dan zit je in de problemen. Toen was er echt geen vertrouwen meer tussen banken onderling. Ze durfden elkaar geen geld meer uit te lenen. Er ontstond een credit crunch. En nu is het vooral het vertrouwen van klanten dat onder druk staat.
Ja.
Wat je wel ziet is dat banken er nu veel beter voor staan, dankzij strengere regels. Ze moeten hogere buffers aanhouden.
Maar dan heb je het met name over Europa? Of,
Allebei. Voor zowel Amerika als Europa werden er nieuwe strengere regels opgetuigd. In Amerika is daar wel weer een beetje aan gerommeld, inderdaad, onder Trump. Dus daar zijn ze weer gedeeltelijk teruggedraaid.
Maar ze staan er wel beter voor.
Ze staan er beter voor. Ze worden aan stresstests onderworpen. En dan toch, weet je, dat is natuurlijk wat iedereen denkt. Waarom moeten dan weer opnieuw banken worden gered?
Ja.
Want ook het gedwongen huwelijk tussen UBS en Credit Suisse, ze noemen dat dan heel mooi een shotgun wedding, onder dwang tot stand gekomen, onder dwang van de Zwitserse toezichthouder. Ja, ik vind dat je dat dan toch moet zien als een bail-out. Ook al noemen ze het zelf niet zo, natuurlijk.
En de overheid had eerst geprobeerd, om Credit Suisse te redden. Maar dat lukte dus eigenlijk niet.
Nee, en dat komt omdat tegenwoordig klanten veel sneller hun geld weghalen bij banken. Als de overheid zegt, wij leggen een lening van 50 miljard euro klaar om Credit Suisse overeind te houden, maar er gaat iedere dag 10 miljard euro aan spaargeld uit, ja, daar valt eigenlijk niet tegen op te boksen. Dus ja. Dat kan heel snel gaan. En dat hoorde je ook net in die audiocompilatie van de gouverneur van de Bank of England, Andrew Bailey, zeg maar de Britse Klaas Knot. Toen hem werd gevraagd of hij had verwacht dat Silicon Valley Bank zou omvallen. Hij zei toen, het was misschien wel de snelste ineenstorting van een bank in mijn carrière. En hij zit al 30 jaar in het vak. The fastest passage from health to death since Barings.
Ja, jeetje. Dus, ja, dat is toch niet echt vertrouwenwekkend dan eigenlijk, hè? Dat het nu zo snel kan gaan.
Nee. En dat is ook waar die onrust vandaan komt natuurlijk. Tegelijkertijd wel goed om te benadrukken dat in Europa die strenge regels die zijn opgetuigd na de vorige crisis nog steeds overeind staan. Dat SVB echt te veel risico heeft genomen. En ja, Credit Suisse is toch ook echt wel een geval apart. Want dat zat al lange tijd in de problemen. Dat was bekend. En wat we ook hebben is dat depositogarantiestelsel natuurlijk, hè, in Europa. Dat garandeert, in Nederland garandeert dat spaartegoeden tot een ton.
Ja.
Als een bank omvalt, dan ben je dat in ieder geval niet kwijt.
Nee, precies.
Jij maakt je best wel zorgen volgens mij.
Ik maak me wel zorgen, want wat je net zei is denk ik heel erg waar. De vorige keer was de aanloop ook lang. Er waren ook allerlei fases in die aanloop waarin het er even wat minder over ging, waarin er misschien wat stabiliteit leek terug te keren. Wat je nu ziet is dat banken toch al wel weer ook allerlei leningvoorwaarden aan het aanscherpen zijn, hoorde ik gisteren. Dat is een internationaal fenomeen. Dat heeft ook te maken met de renteverhogingen natuurlijk van de centrale banken. Dus ze gaan minder uitlenen. En daarmee zit je al in wat economen een credit crunch noemen. In ieder geval de voorfase daarvan en misschien zelfs wel helemaal. En de vraag is natuurlijk ook, hoe gaat dat uitwerken in de economie en de samenleving in deze context van hoge inflaties, verhoogde rentes enzovoorts. Dus ik vind het is een heel andere cocktail, maar zeker niet minder zorgelijk. En het is nu een beetje hoe je ernaar kijkt. Dus misschien valt het mee, want we zijn iets beter voorbereid. Daar zal ik zoiets meer over zeggen. Maar het kan ook best zo zijn dat dit een nieuw soort bankencrisis is, die we, omdat die nieuw is, ook minder goed onder controle kunnen krijgen dan dat we misschien vooraf gedacht hebben.
Ja, en wat ook een verschil is met de vorige keer, is dat de centrale banken natuurlijk in de tussentijd ontzettend veel middelen hebben ingezet. Toen was het Mario Draghi die zijn bazooka tevoorschijn haalde. Whatever it takes. Die middelen die zijn nu natuurlijk veel beperkter.
Nee, die gereedschapskisten zijn een beetje leeg.
Ja, en de rente moet nu juist verhoogd worden, terwijl die toen verlaagd kon worden.
Ja, dat kan nu eigenlijk niet.
Nee, door die inflatie.
En daarom zei ik ook, hier is misschien wel ook heel belangrijk hoe dit gaat doorwerken in de reële economie en de samenleving. Dus gewoon hoe mensen hierop gaan reageren.
Ja.
En dat is moeilijk te voorzien. Maar als je kijkt naar de eurozone toen en nu, dan kun je wel zeggen dat we er qua voorbereiding beter voor staan dan toen. Er zijn met name, en dat is eigenlijk de belangrijkste opbrengst van de lessen van de vorige eurocrisis, is dat er in Europa het ESM is, het European Stability Mechanism. We hebben Kalin Anef Jansen een tijd geleden in de podcast hier, Café Europa, te gast gehad. Die heeft helemaal precies uitgelegd hoe dat ESM werkt. Voor nu is denk ik belangrijk om te benadrukken dat dat een permanent noodfonds is, waar sinds 2021 over besloten is in Europa dat dat ook ingezet kan worden voor banken. Dus het is in eerste instantie bedoeld voor landen, maar het kan nu ook ingezet worden voor banken. Er is nog heel weinig gebruikt. Dus dat staat op de achtergrond als een soort permanent noodfonds. Dat is het ook. Klaar om ingezet te worden. Dat was iets waarvan het begin er nog niet was in de vorige crisis. Dus dat is geruststellend om, als de crisis verder uitbreekt, dan kun je het in ieder geval wijzen op dit permanente noodfonds dat dan ingezet kan worden. Het is wel, moet ik zeggen, dus nog onderbenut. En dat komt omdat landen met elkaar van mening verschillen Of dit nu een goed fonds is of niet. Ja, er is allerlei politieke retoriek omheen geweest. Maar dat is denk ik geruststellend.
Oké. Wij zijn eigenlijk altijd geneigd bij crisis om meteen naar Zuid-Europa te kijken, naar kwetsbare economieën. Is dat terecht?
Nou, in zo'n crisis als deze, en je ziet het ook al eigenlijk een beetje aan Credit Suisse en Deutsche Bank, dat zijn de twee problemen die we tot nu toe genoemd hebben vandaag, is het heel belangrijk als het om banken gaat om ook te kijken naar Noord-Europa. En met name die landen met een grote bankensector. Die dus potentieel veel banken en ook grote banken hebben. En dus ook potentieel een groot risico lopen als daar bij een van die partijen iets misgaat om een volgende schakel te worden in een escalerende bankenkrediet of zelfs eurocrisis. Dus ik denk dat het belangrijk is om zeker ook naar Noord-Europa te kijken. En als je even de herinneringen ophaalt aan het begin van de vorige crisis, ja, toen ging het om vooral ook om Ierland. Het ging om IJsland met iSafe. En nu gaat het om Zwitserland. Ik denk dat dat goed is om in herinnering te roepen. Het probleem zit zeker niet alleen in Zuid-Europa als het gaat over de crisis waar we het nu over hebben.
En als we dat Noord-Zuid-schabloon, wat we zo graag gebruiken, als we dat nou eens loslaten, waar draait het nu dan eigenlijk om?
Ja, het draait eigenlijk om het creëren van buffers rondom die banken, zodat er niet zo'n domino-reactie kan ontstaan. En het draait om buffers rondom de tegoeden die bij die banken zitten. Het een heeft natuurlijk met het anders te maken, maar dat zijn de belangen van de Europese burgers. Dat zijn bepaalde zekerheid, veiligheid geboden krijgen voor hun bijvoorbeeld spaartegoeden. Daar draait het eigenlijk in alle landen en in alle banken om. En in dat kader is natuurlijk, behalve dat European Stability Mechanism waar ik het net over had, de bankenunie een van de grote projecten waar de Europese de eurozone, moet ik zeggen, zich opgericht heeft om die op te tuigen. Nou, die bankenunie is er nog niet. Er zijn wel allerlei stappen gezet in de richting van de bankenunie, maar is zeker nog niet voltooid. En het bestaat eigenlijk uit twee belangrijke zaken. Het eerste is een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme. Dat betekent eigenlijk dat de regels voor toezicht in de hele eurozone hetzelfde zijn en dat de Europese Centrale Bank dat als het ware coördineert, zodat je de informatie die je met elkaar uitwisselt over die bankensectoren, dat die vergelijkbaar is en zodat ook die hele bankenwereld veel transparanter wordt op Europees niveau. Dat is voor een groot gedeelte is dat in de benen ondertussen. De Europese Centrale Bank doet daar goed werk en daar worden grote stappen gezet. Het tweede onderdeel is een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Als er dan iets fout gaat met een bank in de eurozone, hoe wikkel je dat dan af? Nou, we hebben net Credit Suisse besproken. Hoe Zwitserland dat geprobeerd heeft, was erg ad hoc. Eigenlijk paniekvoetbal, zou je kunnen zeggen. Binnen die bankenunie zou dat afwikkelingsmechanisme eigenlijk veel resoluter moeten werken. Zodat je in één weekend zo'n bank als het ware kunt ontmantelen. Zonder dat de belastingbetaler en de reële economie daar grote effecten van ondervinden. Dat is in the works, dat hele afwikkelingsmechanisme. Voor een groot gedeelte staat dat. En dat is het tweede belangrijke onderdeel van die bankenunie. Maar als we concreet worden, zijn er eigenlijk nog twee andere zaken die hier nagestreefd worden. Twee grote doelen. Het eerste doel is het afdekken van de risico's in het systeem. Nou, dat gaat voor een groot gedeelte over die transparantie en die ECB-rol waar ik het net over had. En het tweede, en dat is grote steen des aanstoots, is het zogeheten depositogarantiestelsel. En dat is een soort verzekeringsfonds voor spaartegoeden. En dat verzekeringsfonds, dat zou eigenlijk de voltooiing van de bankenunie betekenen. Maar daarmee heb ik al gezegd wat de status quo op dit moment is. Dat is er nog niet.
Nee, dat is de grote bottleneck.
En de bottleneck zit er met name in. Want jij zei net, er is een depositogarantiestelsel waardoor spaartegoeden in Nederland gegarandeerd zijn. Ja, dat is in Nederland zo. In Europa is de ambitie om dat ook op Europese schaal te regelen. Zo'n verzekeringsfonds voor spaartegoeden. Maar dat is er nog niet, omdat de landen, en dat is natuurlijk heel herkenbaar, de lidstaten van de eurozone vertrouwen elkaar onvoldoende om gezamenlijk geld in te gaan leggen in een soort Europees depositogarantiestelsel, waar dan afhankelijk van een Europees probleem uit betaald kan worden om belangen van spaarders burgers en anderen veilig te stellen. En vertrouwt elkaar niet. Dus om het heel concreet te maken. Nederland vertrouwt eigenlijk het niet om met Italië in zo'n depositogarantiestelsel te stappen. Omdat ze dan verwachten dat de Italianen veel meer uit dat fonds zullen trekken dan wij. En dat wij dus eigenlijk veel minder aan dat fonds hebben dan de Italianen. Er meer aan betalen en er minder uit krijgen.
Ja.
En dat is de grote bottleneck op dit moment. En dat depositogarantiestelsel is er niet. Het ziet er ook niet naar uit dat het er heel snel zal komen. En daarom is die bankenunie niet voltooid.
Nee, iemand die daar wel groot voorstander van is, hè, van die voltooiing van die bankenunie en dus meer risicodeling, want daar komt het op neer.
Zeker.
Dat is de president van de Nederlandse Centrale Bank, Klaas Knot. Ben jij het met hem eens? Moet er zo'n Europees depositogarantiestelsel komen? Ja of nee?
Nou, Klaas Knot die heeft bijvoorbeeld vorig jaar in zijn speech in Maastricht het gehad over de voltooiing van de bankenunie en daar ook echt een punt van gemaakt. Dat depositogarantiestelsel moet er komen. Dat is de laatste stap. En dan hebben we een bankenunie. En dan zijn we als eurozone zoveel meer weerbaar tegen een nieuwe bankencrisis en financiële onrust. Die redenering klopt helemaal. Alleen, dat is als het ware de theoretische redenering. Je hebt de politiek nodig om tot die stap te komen. En op dit moment zijn de lidstaten niet zo ver om die stap te zetten naar zo'n Europees depositogarantiestelsel. En de democratieën van de lidstaten moeten instemmen met zo'n stap. Dus op dit moment werken we met een halfway house, een half afgebouwde bankenunie, waarbij dit onderdeel, depositogarantiestelsel, er niet is. Maar dat betekent ook niet dat er helemaal niets is. Dus het is geen rampzalige situatie. Dit is al een veel betere situatie dan in de vorige eurocrisis.
Er is nu nog geen eurocrisis hoor, Mathieu. Laten we niet op de zaken vooruit
nee,
lopen.
Nee, precies. Dat is, nee, je hebt groot gelijk. Heel goed, Annette, dat je me daarop corrigeert. Ik werd even te impressionistisch vanuit het verleden. Maar ik hoop ook dat hij er niet komt natuurlijk. En het ziet er dus ook echt wel beter uit dan destijds. En een van de dingen waardoor het er beter uitziet is het feit dat die bankenunie, hoewel die niet af is, er wel in de eerste structuren en belangrijke eerste fundamenten daarvan wel gelegd zijn. En dat betekent ja, dat er toch veel meer bescherming en ook eensgezindheid is van de eurozone naar buiten toe. En ik kan Klaas Knot helemaal volgen. Ik begrijp het ook vanuit zijn rol als ECB-bestuurder dat hij zegt, we moeten nu echt die stap zetten naar een Europees depositogarantiestelsel. Maar ik zou daar wel tegenover willen zetten. Wat we nu hebben is ook niet niks. En is al heel veel beter dan wat we hadden. En forceer vooral niet het draagvlak in de lidstaten die uiteindelijk dat depositogarantiestelsel zullen moeten dragen. Het zijn de bevolkingen van de lidstaten die erachter moeten staan.
Je hebt het gehad over de bedenkingen van Nederland, hè? Als het gaat om die bankenunie en de voltooiing daarvan. Hoe denken andere landen daar eigenlijk over?
Ja, een interessante vraag, Annette. Daar zouden we natuurlijk een heel café mee kunnen vullen, zonder problemen. Maar wat ik voorstel hier is om eens even te kijken naar de landen net buiten de eurozone. Want die hebben ook die bankencrisis en de daaropvolgende crisis meegemaakt de vorige keer. En die hebben daar ook lessen uit getrokken. En twee landen die ik heel interessant vind en al een tijd in de gaten hou, eigenlijk al 5-6 jaar, zijn Denemarken en Zweden. Dat zijn landen met een relatief grote bankensector. En die zitten echt te dubben, nu al een geruime tijd, heel serieus te dubben. Moeten wij niet toetreden tot, daar komt die, die bankenunie, die dus eigenlijk nog niet af is. En waarom denken ze daarover na? Zij denken daarover na omdat zij de conclusie getrokken hebben op basis van de vorige crisis. Wij waren eigenlijk als land, stonden wij in ons eentje in de wind, heel erg kwetsbaar. En het oplossen van die crisis kwam helemaal op onze nationale overheid terecht. Is het niet verstandig voor ons om in een breder kader onszelf in te bedden, waardoor die schok wat minder hard uitkomt als het misschien de volgende keer een crisis is en die gaat misschien nog een tandje erger zijn, bij wijze van spreken. Dus vanuit een soort beveiliging van de Deense en Zweedse economie en bankensector denkt men daar serieus na over toetreding tot die Europese bankenunie. En dat,
dat is wel een grote stap, want ze hebben allebei nog een eigen munt.
Precies.
Stel, ze sluiten zich inderdaad aan bij die nog niet voltooide bankenunie. Gaan ze dan ook hun Deense en Zweedse kroon inwisselen voor euro's?
Ja, dat is natuurlijk waarom het zo moeilijk ligt en waarom dat ze er ook niet uit zijn. Zij zien in natuurlijk dat die bankenunie zal een vestibule zijn, een soort hal naar het grote huis van de eurozone en de euro. En zoals je terecht zegt, zij zitten buiten de eurozone op dit moment. Maar heel interessant hier natuurlijk is ook weer de crisis van dit moment is begonnen in Zwitserland. Hè, buiten de eurozone in Europa. En dat past eigenlijk bij dat beeld wat er in Zweden en Denemarken dus al een paar jaar leeft. Van moeten wij als land wel in deze vervlochten financieel-economische wereld alleen en met onze bankensector alleen in de wind gaan staan op het moment dat de crisis is? Of is het misschien toch beter om in een groter verband ons te nestelen?
Wat zou dat voor Nederland betekenen als de Denen en de Zweden bij de eurozone komen?
En het zou voor Nederland ongelooflijk goed nieuws zijn. Want Zweden en Denemarken zijn like-minded countries. Dat zijn landen die hetzelfde denken over basisprincipes als hoe ga je om met je huishoudboekje? Vind je het belangrijk om een laag begrotingstekort te hebben? Vind je het belangrijk om aan een degelijke huishouding te werken in de sfeer van staatsschuld? Ben je prudent met je rentebeleid? Al dat soort dingen meer. En als deze landen in de eurozone zouden komen, zou dat voor Nederland een enorme versterking betekenen van het kamp waar Nederland nu vaak in de minderheid zit. Namelijk het kamp dat zegt sober, prudent en rustig aan. Hè? Bijvoorbeeld ook over de renteverlagingen onder Draghi, met name in zijn laatste periode, was Nederland helemaal niet voor. Maar kon de stem niet doordrukken omdat de minderheid had als er gestemd moest worden in de Europese Centrale Bankraad. Als daar een nieuwe landen bij komen die in jouw coalitie komen, de coalitie van zeg maar even Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Finland op dit moment, en daar komen Denemarken en Zweden bij, ja, dan betekent dat nog wel iets ook voor de manier waarop de Europese Centrale Bank en de eurozone in de toekomst zullen functioneren. En die zou dan logischerwijs meer trekken in de richting van de noordelijke preferenties, waar het op dit moment nog zo is. Want als echt puntje bij paaltje komt, vaak de zuidelijke preferenties de doorslag geven in de eurozone en de ECB.
Ja, dit zou dus heel goed nieuws zijn voor Nederland. Hè? Ja. Weet jij of het Nederlandse kabinet zich ervoor inspant om Denemarken en Zweden een beetje zo door dat voorportaal van de eurozone te loodsen?
Nederland zou hier natuurlijk actief iets aan moeten doen eigenlijk, want het is direct in Nederlands belang. Ik weet wel dat de voorganger van Wopke Hoekstra op financiën dit op een gegeven moment in beeld had. Maar die moest op een gegeven moment natuurlijk weer iets anders gaan doen na de verkiezingen. Toen is het een beetje blijven liggen in Den Haag. Maar ik weet ook dat dit punt langzamerhand weer op de radar komt in Den Haag, omdat het evident in het belang is van Nederland en ook in het hele kader van bijvoorbeeld de herziening van het Stabiliteits- en Groeipact, waar minister van Financiën Kaag echt een voortrekkersrol speelt in Europa, een hele belangrijke component kan zijn om het ook binnenlands voldoende draagvlak te krijgen voor die herzieningen die nu op het spel staan. Dus ik denk dat dit langzaam op de radar aan het komen is en ik denk ook dat het heel belangrijk is dat het zo is, want het is niet alleen economie waar wij het over hebben, Annette. Dat denken mensen wel eens, dat alleen economen hierover kunnen praten. Maar bij wijze van spreken kun je beter anderen vragen om te duiden wat hier aan de hand is. Dit is ook politiek.
Je bent niet zo van de economen. Die moet je daar niet om vragen.
Nou, nee, mijn vader is een econoom. Dus ja, zo'n vader, je kent dat wel.
Ja, afzetten nog. Ja. Maar we moeten juist ook niet economen vragen om hierover na te denken.
Precies, ja. We hebben het net gehad over dat depositogarantiestelsel. Mm-hmm. Dat is in de theorie inderdaad de volgende stap die gezet moet worden, zoals ik zei. Maar voordat je die theorie überhaupt in beeld kunt krijgen, moet je door een politieke werkelijkheid heen. En die heeft te maken met democratie, draagvlak, coalities, landen die met elkaar nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen. Ideeën die al dan niet aanslaan. Meerderheden, minderheden. Dus al dat soort dingen spelen natuurlijk mee. En die kun je niet uit het oog verliezen bij het oplossen van deze economische problemen.
Nou, wij blijven er de komende tijd nog veel over praten. Dat weet ik zeker. Maar voor nu is het alweer tijd voor de laatste ronde. En die brengen we altijd door aan de Nieuwspoort leestafel. Mathieu, vertel, wat heb je bij je dit keer?
Ja, Annette, ik heb me gehouden aan mijn eigen voornemen begin dit jaar. Toen ik de alarmerende berichten las over de afname in de verkoop van Nederlandse literatuur. Dat ik af en toe ook Nederlandstalige en echte Nederlandse literatuur in het zonnetje zet hier in ons café. Deze keer is dat een bijzonder boekje waar ik vorige week veel plezier aan beleefd heb. Het heet Siciliaanse Brieven en het is geschreven door Geerten Meising. Het zijn zijn overpeinzingen. Geerten Meising is een al wat oudere schrijver. Broer van een bekende schrijfster. Die is eigenlijk bekender dan hij zelf misschien voor het grote publiek. Het zijn overpeinzingen vanaf het Schiereiland. Eigenlijk het Schiereiland haventje voor de kust van Syracuse in, op Sicilië. Syracuse is natuurlijk een prachtige plaats op Sicilië aan de oostkust. En heeft een antieke haven, maar daarin een soort eilandje. En daar is hij gaan wonen. En van daaraf schrijft hij brieven. En die brieven zijn gebundeld in dit boekje. En als Sicilië-liefhebber vond ik het heerlijk om het te lezen. En ik raad het iedereen aan.
Zit Italië toch weer in de uitzending? En dan,
zo is het.
Ja, op een positieve manier. En je hebt nog een concerttip.
Ja, natuurlijk. Het leek dat het uitverkocht was, maar de laatste berichten zijn dat er toch nog een paar kaarten zijn voor een concert van, we hebben het er al over gehad vandaag, Wu-Tang Clan. En niet alleen Wu-Tang Clan, maar Wu-Tang Clan samen met Nas. Voor de liefhebbers is dat toch wel een moment waar je eigenlijk bij wil zijn. 6 juni in Ziggo Dome in Amsterdam treden ze op. En ik zie daar enorm naar uit. Dus als je nog kaartjes kunt krijgen, ik raad het van harte aan.
En met welk nummer sta jij heel hard mee te springen?
Nou, laten we het op Cream houden dan.
Ja, ja.
En jij, Annette, wat zijn jouw tips voor de Nieuwspoort leestafel?
Nou, dan begin ik ook gewoon met een concerttip. Want ik ga binnenkort met onder andere met chefredactie Freek naar een van de beste artiesten van Europa, Stromae. Ik heb eigenlijk geen idee of daar nog kaartjes voor zijn. Ik kan me bijna niet voorstellen. Maar nou ja, dat is mijn tip. Ik heb er nog één. Wel eentje met een korte houdbaarheidsdatum. Want we nemen op, zoals gezegd, op woensdag. Op donderdag, morgen dus, 30 maart, dan is er een hele avond over banken in Pakhuis De Zwijger, georganiseerd door het Sustainable Finance Lab. En het zal daar gaan over hoe we het financiële systeem schokbestendiger kunnen maken. Dat leek me een hele mooie tip voor deze aflevering. Toegang is gratis. En mocht je dit nou net te laat horen, ga dan vooral even naar de website van Pakhuis De Zwijger. Want deze avonden die worden heel vaak opgenomen. Dus grote kans dat je het allemaal online kan terugkijken. Goed, bij die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die verspreiden we via onze socials. Volg ons op Twitter, @CaféEuropaEU of op Instagram, @CaféEuropaPodcast. En daar komt uiteindelijk ook een foto op van Mathieu bij de Wu-Tang Clan, toch?
Zo is het. Ik weet niet zeker of ik vanuit de moshpit zal fotograferen. Maar ik ben erbij en ik zal het delen. En jij doet dat toch ook bij Stromae, neem ik aan.
Nou, bij deze beloofd. Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. Tot de volgende.